50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.
Horeca overeind en de klimaatambities van de Europese Commissie die gingen van hoog naar torenhoog. Is dit het goede moment? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Daarin zit Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Aline Schuiling, senior econoom bij ABN AMRO. En mijn zakenpartner van vandaag is Tanja Nagel, bestuursvoorzitter bij DSI, commissaris bij EY, P&O Consultant en Uncode. Welkom, dames en heren.
Hallo.
Laten wij maar beginnen bij de persconferentie van afgelopen vrijdagavond en de maatregelen die sinds gisteravond gelden. Bas, ik begin ook bij jou, omdat jij niet zo gek lang geleden, ik denk vorige week, een stuk schreef in NRC over coronabeleid en het toch zo goed en zo kwaad als het gaat openhouden van de economie. Is dit dan een stap terug?
Ja, het is een klein stapje terug, maar een stap terug. En het probleem op dit moment denk ik met het macro-economische beleid is dat we wel nadenken over hoe we de economie kunnen stutten met enorme steunmaatregelen. De pakketten die dit en volgend jaar in worden gezet. We gaan investeren, we geven lastenverlichting. Daar gaan miljarden in zitten, maar die miljarden die zullen weggegooid geld blijken te zijn op het moment dat de economie nu langzaam weer op slot gaat, mensen en bedrijven bang worden en stoppen met uitgeven en investeren. En dan gaat de economie weer onderuit. En dan heeft het allemaal niet zoveel zin gehad om al die bedrijven in leven te houden. Want die zijn dan niet meer levensvatbaar. Dus de link tussen het macro-economische beleid en het coronabeleid, dat is eigenlijk mijn grootste kritiek op de miljoenennota vorige week geweest, die wordt niet gemaakt. Je kan wel heel veel miljarden aan steun geven, maar op het moment dat je niet zorgt dat de economie blijft draaien en open blijft, dan is dat niet goed besteed.
Maar dan kom je toch ergens, terwijl je de economie openhoudt, het virus tegen. En een opwakkerend virus is toch ook een potentiële bedreiging?
Zeker. En de crux is dus, hoe kan je nou de economie laten draaien terwijl we nog geen vaccin hebben, het virus onder ons is. En zonder dat je met hele heftige maatregelen als sluitingen of lockdowns of dat soort dingen moet komen. En volgens mij zijn daar wel oplossingen voor te verzinnen, maar dat lukt vooralsnog niet om die van de grond te krijgen. De cruciale en zeg maar noodzakelijke voorwaarden waaronder je de economie open kan houden, terwijl corona toch onder ons is, is te zorgen dat je testcapaciteit op orde is. En dat lukt al een half jaar, maar matig. En ik zag toevallig gisteren Arjan Lubach. Ja. Hij had toch wel een punt.
Je hebt het laatste duwtje wel gegeven, ja.
Het is, vind ik, een godspe dat de Nederlandse overheid niet in staat is om die testcapaciteit goed te organiseren. Terwijl er massaal getest kan worden in zeg maar, de grote testlabs in Duitsland bijvoorbeeld. Ja. En dat wij daar nu blijkbaar allerlei obstakels hebben. Die worden opgeworpen door zeg maar, de professionals die zeg maar, in de kleine microlab zitten. En dat vind ik echt wel een probleem.
Aline, Bas die geeft net aan, je kunt ondersteunen wat je wil. Als het uiteindelijke scenario is dat de economie voor een deel dicht zit, dat mensen hun geld niet kunnen uitgeven of niet willen uitgeven vanwege onzekerheid, dan is dat min of meer weggegooid geld. Ja. Ik zag bij jou een aarzeling.
Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens dat dat weggegooid geld is. Kijk, je zit natuurlijk in een hele uitzonderlijke situatie waarbij door een gezondheidscrisis delen van je economie dicht moeten. Dus ik vind het niet meer dan logisch dat je die eerste noodhulp dan geeft als overheid, omdat het uiteindelijk ook een overheidsbeslissing is om delen van de economie op slot te doen. Dus dat je dat vervolgens financiert lijkt me niet meer dan normaal. En dat het weggegooid geld is. Ik vond eerlijk gezegd de maatregelen die er nu in Nederland werden aangekondigd nog heel erg meevallen. Vergeleken met wat in een aantal andere landen alweer gebeurt. En ja, we zien ook aan de economische krimp die we in Nederland hebben gezien in de eerste helft van het jaar, dat die een stuk gematigder is dan in heel veel andere landen. Dus uiteraard een ongelofelijke krimp gehad. Maar de lockdowns in Nederland zijn wel van een andere aard geweest dan bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk en Italië, waar ook het virus veel harder heeft rondgewaard en al veel eerder. Dus daar zien we ook dat die economische krimp veel, veel sterker is.
Maar toerisme overigens ook nog wel weer een belangrijke deel uitmaakt van de economie.
Ook dat. Maar het is toerisme speelt een kleine rol vergeleken met de impact die je gewoon in lockdowns hebt. Je ziet dat bijvoorbeeld heel goed in de bouwproductie in Nederland. En Duitsland, waar mensen wel gewoon nog hun huis uit moesten, kon de bouwproductie doorwerken. Bouw kan je natuurlijk niet thuis doen. In veel landen, Italië, Spanje, waar mensen dus echt binnen moesten zitten, zie je bijvoorbeeld dat die bouwproductie is ingestort. 20% krimp of meer. Dus ja, het is allemaal relatief, maar ik vind, vergeleken met andere landen, doet Nederland het nog redelijk goed.
Tanja? Maar hoe kijken jullie dan aan tegen het feit dat we in juli in 20 jaar niet zo'n lage omvallen van bedrijven hebben gehad, faillissementen? Dat zal toch het gevolg zijn geweest van de regelingen waardoor bedrijven overeind zijn gebleven die het anders waarschijnlijk niet gered hadden. Dat soort effecten krijgen we op termijn natuurlijk ook allemaal nog.
Ja, absoluut. Maar...
Zou ik even op het voorgaande mogen reageren? Want er wordt nu een valse tegenstelling gemaakt. Ik vind het beleid dat tot nu toe gevoerd is hartstikke goed. Ik vind dat het terecht was dat de overheid bedrijven tegemoet komt en werknemers tegemoet komt met liquiditeitssteun en een inkomensverzekering tegen de coronaramp. Dat vind ik op zich goed beleid. Het probleem is een beetje dat als we nu de economie dicht gaan doen, dat we dan hard afstevenen op het, zeg maar, het nieuwe normaal van een 1,5 meter economie. En dan zullen een hele hoop bedrijven niet levensvatbaar blijken te zijn en alsnog over de kop gaan. Ik zou willen pleiten dat dat echt niet gebeurt. Ik bedoel, dus om te zorgen dat de economie blijft draaien, is het essentieel dat coronabeleid centrale komt te staan in de macro-economische politiek. Dat was het punt wat ik wil maken. Als we naar voren kijken, want anders hebben we nu wel heel veel bedrijven en werknemers en zelfstandigen overeind gehouden. Maar als we nu niet zorgen dat de economie open blijft, dan is toch het probleem dat we alleen maar een uitstel van executie hebben gegeven. Als die economie toch naar die 1,5 meter gaat. En dat zouden we ten alle eigenlijk tegen iedere prijs ons ongeveer moeten zien te voorkomen.
Ja. Aline?
Ja, ik vind daarbij is wel heel belangrijk dat je goed in de gaten houdt wat de oorzaak van de problemen is. Het is natuurlijk niet die oorzaak ligt niet bij die bedrijven zelf. Hè? Bij de financiële crisis in 2008, 2009... toen lagen de problemen in de financiële sector. Dus dat je dan zegt van daar moeten bedrijven omvallen, daar moet gesaneerd, gereorganiseerd, dat snap ik. Maar nu is de oorzaak dusdanig anders. Er zit geen enkele economische achtergrond achter. En dan vind ik om te zeggen van bedrijven worden nu overeind gehouden die anders zouden omvallen. Je gaat er natuurlijk toch wel van uit dat dit coronavirus niet de komende 20 jaar onze levensstijl zal blijven beïnvloeden.
Maar er waren ook wel, er zijn natuurlijk sectoren. Ik heb hier meerdere keren gesproken met mensen die actief waren in de retail. Die zeggen wat er nu gebeurt is een versnelling van wat eraan zal te komen.
Nou ja, dat er meer online gaat bedoel je.
Dat krijgt dan nu een duwtje. En dat zie je misschien op meerdere fronten wel gebeuren. Dus als je dan de vraag moet stellen, gaan we dat nog financieren? Gaan we dat nog ondersteunen? Gaan we dat overeind houden? Dan is dat misschien toch een terechte vraag.
Ja, maar waarom zou je dat overeind houden als er verder geen de bron van het kwaad zit niet in de retailsector. Hè? En je krijgt een soort shake-out waarbij misschien er vallen altijd dode takken van bomen. Daar is niks.
Als we het over doorhout gaan hebben, dan kom je in een heel andere discussie.
Maar dat hoeft op zich geen schadelijke zaak te zijn. Maar ik vind wel, we gaan er toch van uit dat coronavirus op een gegeven moment, of dat we er allemaal aan gewend zijn, of dat er een vaccin is en dat iedereen weer gewoon door kan
leggen. Dus Bas, in de hoop dat ik geen valse tegenstellingen opwerp, maar dus wat hier volgens mij gezegd wordt is dat corona een vijand van buiten is en dat dat niet zo heel veel zegt over bedrijven die er slecht voor staan of slecht voor stonden of sectoren die toch al op het punt stonden te verdwijnen.
Ja, op zich is dat natuurlijk waar, maar je kan dat op het moment dat het gebeurt is die redenering correct, maar corona is onder ons. En ik ben niet zo heel optimistisch als heel veel andere mensen dat we over een half jaar een vaccin hebben. En dus denk ik dat het nog wel even onder ons zal blijven. En dus zul je moeten nadenken over beleid dat ook op voor een langere tijd vol te houden is. Niet de samenleving of het bedrijfsleven in opstand komt tegen alle beperkende maatregelen die worden afgekondigd. En nogmaals, die beperkingen die zorgen er wel natuurlijk uiteindelijk voor dat sommige bedrijven niet meer levensvatbaar zijn als dat virus heel lang onder ons is en die economie op slot blijft. Dus de crux is, hoe kunnen we nou de economie organiseren waarbij de economie open blijft of zelfs nog meer open gaat dan dat die nu is? En ik denk dat daar alle, je zou kunnen zeggen, beleidsenergie in gestoken moet worden. Want op het moment dat we alleen maar achteraf kunnen kijken van we moeten steunen, we moeten noodoperaties, we moeten verbanden aanleggen, maar we laten ons iedere keer wel overvallen door het coronavirus, dan denk ik dat de samenleving daar op een gegeven moment genoeg van krijgt. En dat we hele grote problemen krijgen met de handhaving van al die beperkingen.
We gaan naar een ander onderwerp voordat we hier als panel genoeg van krijgen.
Zaken doen.
En dat panel is het Economenpanel. Daarin zit Bas Jacobs, Aline Schuiling en mijn zakenpartner is Tanja Nagel. En dat kan ook niet anders. Ik wil het met jullie toch nog hebben over wat er in Politiek Den Haag allemaal besproken is en geschreven is. Zo ook de macro-economische verkenning van het CPB, de rekenmeesters van het kabinet met vooruitzichten over de effectiviteit van steunpakketten, de werkloosheid die minder toeneemt dan eerder werd verwacht en een economische groei die iets hoger uitkomt dan voorspeld was. Aline, wat pik jij eruit als je naar die macro-economische verkenning kijkt?
Nou, wat ik er vooral uitpik is dat het op dit moment inderdaad ongelooflijk moeilijk is om nog echt nauwgezette ramingen te maken. Je noemt die werkloosheid. Die is op dit moment is de arbeidsmarkt inderdaad enorm verstoord door al die tijdelijke werkgelegenheidsprogramma's, maar ook doordat heel veel mensen zich terugtrekken uit de arbeidsmarkt. Die zoeken dus niet langer naar werk, omdat ze denken de kans dat ik iets vind is toch heel klein. Dat drukt het werkloosheidscijfer kunstmatig naar beneden. Ik denk dat de neerwaartse aanpassing van het CPB daarvoor een groot deel mee te maken heeft gehad. Dat zijn dus allemaal tijdelijke verstoringen in de cijfers. Dus dat maakt het gewoon heel lastig. Dat zeggen ze zelf natuurlijk ook. Het is exceptioneel onzeker.
Maar kan je het net zo goed niet lezen, begrijp ik?
Nou nee, want je moet toch een richting. Iedereen werkt ook met verschillende scenario's. Hè? Dat je dus een basisscenario hebt waarvan je denkt dat is het meest waarschijnlijke. Maar ja, we hebben nu natuurlijk gezien sinds dit virus is uitgebroken maar ook de getallen waarmee je nu moet rekenen, die zijn natuurlijk ook heel raar. Vroeger, als je het mis had, dan zat je maximaal 0,5% ernaast. En nu 10% bijna, bij wijze van spreken. Dus ja, het is. Maar ik denk, alles overziende, denk ik dat in het algemeen misschien iets te lichtvoetig wordt gedacht over de na-el-effecten van de strenge lockdowns die we hebben gehad. Hè. Kijk, nu is het meer een beetje fine-tunen van de zeg maar 1,5 meter samenleving. Maar we hebben natuurlijk veel strengere lockdowns gehad. En ik denk dat een veel van de nadelige gevolgen daarvan dus nu inderdaad verhuld zijn in de cijfers. En die gaan we waarschijnlijk pas volgend jaar zien, ook als steunmaatregelen langzaam worden afgebouwd.
Maar het CPB heeft toch ook een dieper dalscenario in beeld gebracht, waarbij die cijfers helemaal niet zo positief tot 2025, geloof ik, uitpakken.
Dus dat geeft ook die onzekerheid aan.
Bas, wat wil jij zeggen over die macro-economische verkenning?
Nou ja, ik wil me aansluiten dat het allemaal extreem onzeker is. Ik bedoel, als die tweede golf uitblijft, dan gaan we volgend jaar naar raming van het CPB 3,5% groeien. Op het moment dat die opleeft, dan gaan we 3,5% krimpen. Nou, er zit 7% van nationaal inkomen verschillende groei in. Dus de onzekerheid is echt gigantisch. En dat, dus daar hebben we allemaal mee te maken. En dat, als ik kijk naar, grosso modo denk ik dat er goed macro-economisch beleid gevoerd wordt, gegeven wat er gebeurt met corona. En ik denk dat de regering lof verdient voor het overboord zetten van al die budgetaire heilige huisjes die we de afgelopen 10 jaar hebben gehad.
Zoals bijvoorbeeld het begrotingstekort dat nu mag oplopen.
Precies. En de cijfers die zaten niet in de macro-economische verkenning, maar bijvoorbeeld in de middellange termijnraming, die laten zien dat bij ongewijzigd beleid, en als er geen tweede golf komt, het begrotingstekort in 2025 op 1,7% uitkomt. Dat is dus ruim onder de 2%. En bij de huidige rentestand op de overheidsschuld gaat die schuld dan ongeveer terug op lange termijn naar zo'n 60% van het bbp. Dus de overheidsfinanciën, eventjes onder de aanname dat er geen tweede golf komt, die overheidsfinanciën die zijn niet in de gevarenzone, op geen enkele manier. En ik merk wel dat er in de pers allerlei verhalen alweer de kop opduiken.
Ja, dat is de pers, maar hoe vind je dat er in de politiek gesproken is over dat begrotingstekort? Want de economen ook in dit panel.
Er bestaat redelijke consensus, denk ik nu, in de politiek dat dit goed beleid is. En Hoekstra die zegt, en Rutte zegt allemaal, we gaan nu niet in de crisis bezuinigen. Ik denk dat ze hun les hebben geleerd van die vorige crisis. En ik denk dat het een goede les is geweest.
Ja, maar ze zeggen er ook bij, Rutte heeft dat volgens mij letterlijk gezegd, we kunnen nu doen wat we doen omdat we een flinke buffer hebben opgebouwd. En we moeten dus ook wel eens een keer gaan nadenken over hoe we dit gaan terugbetalen en op welke termijn. Maar dat is iets voor een volgend kabinet. Nou, daar heeft hij ongetwijfeld gelijk in, want zijn huidige kabinet dat zit er niet meer zo lang. Of is dat toch ook een beetje makkelijk? Van ja, dat zien we dan onder een nieuw gesprek. Sternte wel weer.
Oké, de centrale aanname zit in je eerste zin. Namelijk dat we er beter voor staan dankzij het beleid van de vorige regering.
Dat is de aanname van Rutte overigens, hè? Die zelf onderdeel was van die regering.
Ik ben het volkomen met hem oneens. Ik denk dat Nederland er beter voor had gestaan als we niet zo rigoureus hadden bezuinigd in de periode 2010-2017. Dat we, als we niks hadden gedaan, dat we het hele bedrag in 3 jaar hadden terugverdiend, omdat de economie veel harder was blijven draaien. En dat ook de staatsschuld uiteindelijk lager zou zijn geweest dan dat die nu is geweest. Omdat we zo hard erin zijn gegaan. En dat, dus in die zin zeg ik ook, ze hebben iets geleerd van die vorige crisis. Dus ook nu zeg ik ook, en ik denk dat de meeste economen het met mij eens zijn, dat we ons niet al te veel zorgen hoeven te maken over die staatsschuld.
Aline? Nee, dat is een heel goed punt. Ben ik helemaal ermee eens. Wat natuurlijk ook niet. Ja, er wordt gesproken over Nederland. Maar dit is natuurlijk gewoon in Europees verband. Het is de Europese Commissie die heeft besloten dat alle landen zich nu niet aan die begrotingsafspraken hoeven te houden. En het is ook. Nederland heeft het eigenlijk te danken aan de veel slechtere gebeurtenissen in andere landen, dat er nu zoveel steun komt ook vanuit Europa, het herstelfonds, maar ook het beleid van de Europese Centrale Bank. Wat natuurlijk extreem accommoderend is. En daar profiteert Nederland van mee. Omdat dat beleid wordt uitgerold, omdat het in de meeste landen gewoon op economisch vlak veel slechter
gaat. Maar is het voor alle landen, die dus ook een ander begrotingstekort hebben, een goed idee om de discipline in dat opzicht een beetje te laten varen?
Nou, dat was in Europa, als je het vergelijkt met andere grote blokken in de wereld, was natuurlijk de overheidsfinanciën, omdat we geen begrotingsunie hebben, alleen een monetaire unie, waren er hele strenge afspraken gemaakt over die overheidsfinanciën, omdat de rijkere landen in het noorden per se wilden voorkomen dat er geld zou stromen naar de arme landen in het zuiden.
De transferunie.
Maar dat is onvermijdelijk als je wel dezelfde munt hebt. Dus dat gaat nu via de achterdeur. En dat is helemaal niet slecht. Het is gewoon convergentie. Nederland en Duitsland hebben bijvoorbeeld ook een heel groot overschot op de lopende rekening. Daar zouden dus ook veel landen van profiteren als Nederland en Duitsland meer gaan importeren en consumeren. Het gaat om het grote geheel. Dus Nederland in dat opzicht profiteert mee van het feit dat de rente nu heel laag is.
Ik wil nog naar een ander, toch voor mijn verrassing in ieder geval, veel besproken onderwerp de afgelopen dagen tijdens die algemene beschouwing. En ik zeg het ook, Tanja, omdat jij er ook iets over wilde vragen, namelijk de BIC, de baangerichte investeringskorting. Tanja, waarom is dat jou ook opgevallen?
Nou, ik ben benieuwd hoe dat op de lange termijn nu uit gaat werken. Ik ben nog van de
maatregel geldt maar voor 2 jaar, hè?
Ja.
Voor zover ik het begrijp.
Zo heb ik het ook begrepen. We hadden ooit een weer die volgens mij ook niet de bedoeling was. Ik heb die vorige eeuw ook nog meegemaakt. Volgens mij was dat ook niet de bedoeling dat hij langer ging werken, maar deed hij het wel. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jullie visie daarop is.
Ja, van Bas weet ik het, want je hebt het ook in kranten wel verteld. Maar wil je eerst nog even uitleggen wat de BIC is voor mensen die niet 2 dagen lang alleen maar naar de beschouwing hebben zitten kijken?
Nou, het is mij ook niet helemaal helder wat het is.
Maar, dat is juist het probleem.
Wat ik ervan begrijp is dat bedrijven die in nieuwe investeringen doen, daar een extra loonkostensubsidie voor terug kunnen krijgen. Dus het is en gekoppeld aan loonkosten en aan investeringen.
Maar hoe en aan het BBP volgens mij toch ook? Volgens mij moet het ook nog een bijdrage leveren aan het BBP. Dacht ik.
Volgens mij was het het groeifonds.
Die
20 miljard werd beschikbaar werd gesteld voor investeringsprojecten die een bijdrage moesten leveren.
Door Bas Jacobs ook wel getypeerd als een bureaucratische miskleun, geloof ik. Maar dat is een ander onderwerp.
Maar daar kunnen we het ook nog over hebben.
Ja.
Op zich doet de regeling mij een beetje denken aan de WBSO. Dat is de aftrek in de loonkosten voor bedrijven die speurend ontwikkelingswerk doen. Dus zeg maar technologische investeringen doen. En dat is op zich een zeer verdedigbare maatregel om R&D aan te moedigen. En die is ook redelijk, naar ik het kan overzien, effectief. Dus die stimuleert de investeringen in technologie door loonkosten van technologiewerkers aftrekbaar te maken. Nou, hoe dit BIC-voorstel er precies uit gaat zien, dat vind ik een ingewikkelde, want we hebben nog geen voorstel. Dus daar wordt volgens mij nog achter de schermen over nagedacht. Maar het centrale idee dat je voor nieuwe investeringen een aftrek geeft, al dan niet in de vorm van een korting op loonkosten, vind ik niet zo gek in vergelijking met het oorspronkelijke plan van het geven van een lager tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven de 250.000 euro. Dat zou omlaag gaan. En de reden is dat deze maatregel naar mijn verwachting veel meer investeringen gaat uitlokken dan die tijdelijke algemene tariefverlaging. Bovendien is deze maatregel tijdelijk en het zou goed kunnen helpen om de teruglopende investeringen in die crisisjaren een extra boost te geven.
Maar dan moet je dus duidelijk maken waar je dit in. Maar dan moet wel duidelijk zijn waarin het dan geïnvesteerd wordt. Ik las een stuk in de Volkskrant. De baangarantie of de baangerichte investeringskorting kan net zo goed worden geïnvesteerd in een centrum voor robots.
Ja, nogmaals, we kunnen niet discussiëren over de details van de plannen, want er zijn gewoon geen precieze details bekend. Dus cruciaal voor dit plan zal zijn is hoe ze dit ontwerpen, hoe ze het vormgeven. Maar het basisidee dat je en iets wil doen aan de prikkel om te investeren en dat misschien wil koppelen aan de loonkosten die daarbij gepaard gaan, vind ik op zich een slimme, want je geeft een prikkel om mensen in dienst te nemen en om meer te investeren. En dat is wat je misschien nodig hebt in een crisis.
Is de BIK jou ook opgevallen? Of is de BIK voor jou een
gepasseerd station? Ja, ik vind het heel interessant, want je hebt natuurlijk binnen Europa ook allemaal afspraken over hoeveel steun je mag geven aan je eigen bedrijfsleven. Je moet natuurlijk een eerlijk speelveld hebben binnen heel Europa. Maar ook die regels zijn door de commissie nu versoepeld. Dus het is ook nu voor landen weer mogelijk om op slimme manieren weer meer steun te geven aan je eigen bedrijfsleven.
Ja, cadeautje voor het bedrijfsleven.
Nou ja, weet je, het wordt allemaal onder de loep gelegd, want het moet binnen Europa moet je natuurlijk helemaal een gelijk speelveld hebben. Hè? Dus je mag niet staatssteun geven aan je eigen industrie. Frankrijk zit daar al een tijdje ook over, want die zegt van ja, alles vertrekt naar China, dus we moeten toch die mogelijkheid weer meer wat meer introduceren. Maar nu, ook daarvoor is dan zo'n soort crisis weer een soort keerpunt.
Maar vind je dit op het randje dan, begrijp ik uit je betoog?
Nou nee, helemaal niet. Ik denk dat het altijd heel goed is als je zegt van ja, we gaan de industrie steunen om dat dan aan werkgelegenheidsgroei te koppelen. Gezien wat er nu gebeurt op de arbeidsmarkt. Ik denk dan wel, die hele flexibele schil van de arbeidsmarkt, dus al die ZZP'ers en die mensen met tijdelijke contracten. Ja, lost het dat ook op? Of creëer je vaste banen? Ja, dat is dan weer arbeidsmarktbeleid. Maar het is natuurlijk altijd slim om te kijken hoe je binnen het speelveld van wat er toegestaan is, probeert toch je eigen werkgelegenheid in te steunen.
Dank voor jullie aanwezigheid en bijdrage aan dit panel. Aline Schuiling, senior-econoom bij ABN AMRO. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. En mijn zakenpartner Tanja Nagel, commissaris bij EY, bestuursvoorzitter van DESI en ook nog toezichthouder bij P&O, consultants en Uncoach. Ja, soms moet je een beetje variëren, Tanja. En ik weet het. En ik weet ook dat je hier volgende week weer bent. Dus dan komt het er weer in een andere volgorde uit.
Dank je.
Komt allemaal goed. Tanja, tot volgende week. En ik zeg nu ook alvast tot morgen. Dan is onze eerste gast Joram Knoop, de topman van 4Farmers. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.
50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in 3 maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.